Goedemiddag. Wat fijn om bij jullie te zijn. We zijn met het hele gezin gekomen. Dus dank voor het warme welkom, al waren we wat aan de late kant. Dat komt omdat we vanmorgen zelf in onze eigen gemeente nog een dienst hadden. En daar de fellowship, de koffie en thee geskipt hebben en toen gelijk naar hier zijn gereden. Maar God heeft het zo geleid dat de weg redelijk rustig was en dat we hier op tijd konden zijn. Dus mooi om hier te zijn. Ik breng jullie de hartelijke groeten over van de gemeente De Fontein, de baptistengemeente De Fontein in Middelburg. Mooi dat we nou ook op deze manier verbonden mogen zijn. Ik wil met jullie vanmiddag nadenken over het thema het hart van Jezus. En dat gaan we doen aan de hand van een verhaal uit Lucas hoofdstuk 7. En ik stel voor dat we als eerste dat verhaal gaan lezen. Lucas hoofdstuk 7, vers 11 tot en met 17. In onze gemeente heb ik een serie gedaan over Lucas. Voor de zomer, of eigenlijk het achterliggende seizoen. En een van de preken was deze over dit verhaal, wat zich afspeelt in Nain, waar Jezus een jonge man uit de dood opwekt. En ik denk dat dit verhaal ook voor vanmiddag voor ons veel te zeggen heeft. Laten we het samen lezen. Uit ontzag voor het woord van God doen we dat met een ontvankelijk hart. Lucas hoofdstuk 7 vanaf vers 11. En het gebeurde op de volgende dag dat Jezus naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. En toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe en een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar en zei hij tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baar toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil en hij zei, jonge man, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan. En zij verheerlijkten God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Tot zover het woord van God. Ik wil beginnen met een voorbeeld, om het wat dichterbij te brengen. Stel dat mijn vrouw Joanne en ik op een dag uit eten gaan samen. We doen dat af en toe als we iets te vieren hebben of gewoon om tijd samen te hebben. En stel dat je ons zou volgen zo in een restaurantje, terwijl mijn vrouw en ik daar tegenover elkaar zitten en jij zit een tafeltje verder. En je zou ons zo stiekem een beetje gadeslaan. En je zou zien dat wij tegenover elkaar zitten, dat we allebei een tasje hebben meegenomen. Ik met iets in dat tasje voor mijn vrouw en zij met iets in dat tasje voor mij. Omdat we elkaar een cadeautje willen geven om waardering uit te spreken. En stel nu terwijl wij daar zo zaten te praten en jij ons zo gadeslaat vanaf de zijkant. Stel nu dat je dit zou zien, dat ik telkens met mijn ogen gericht ben op dat tasje. Af en toe kijk ik even naar haar ogen, naar haar gezicht, maar heel snel verdwijnen mijn ogen weer in dat tasje van wat zou daar nu precies in zitten? Dan zou je misschien na enige tijd toch concluderen, die man is misschien wel meer geïnteresseerd in wat zijn vrouw hem geeft dan in wie zij is. Ik denk, met alle respect en eerbied, dat dit soms ook zo is in onze relatie met de Heer Jezus. Dat wij soms veel meer gefocust zijn op wat Hij geeft dan op wie Hij is. En begrijp me goed, wat Jezus geeft, wat hij op het kruis en in de opstanding heeft verdiend, de zegeningen die via het evangelie naar ons toekomen, Die zijn groots en geweldig, veel groter dan dat wat ik of mijn vrouw in het tasje heeft. Het evangelie biedt ons de verdiensten, de zegeningen van het werk van Jezus Christus. Die zijn groots. In de Bijbel gaat het daar veel over wat Christus ons geeft. Maar eerlijk is eerlijk, heerlijker en grootser is wie hij is. En het vraagt geestelijke volwassenheid om dat te zien. Niet om die zegeningen en die cadeaus te minachten, maar om van de zegeningen te gaan naar de zegenaar. Van de giften naar de gever. Van de verdiensten naar degene die het verdiend heeft. Dat is Jezus zelf. En daarom wil ik met u deze preek een oefening doen. Natuurlijk gaan we in dit verhaal iets zien van wat Jezus geeft. Hij wekt een dode op en geeft die terug aan zijn moeder. Maar we willen in dit verhaal vooral kijken naar wie Jezus is. Daarom gaf ik de preek de titel Het Hart van Jezus. Zullen we daar ons best voor doen? Zullen we samen op zoek gaan naar het hart, naar het karakter van onze heiland Jezus Christus? We doen drie dingen met dit verhaal, dit eenvoudige verhaal. Ik denk echt, de tieners hebben een blad voor verwerking. Ik denk echt dat jullie het goed kunnen volgen. Ik ga mijn best daar ook voor doen. Als jij dat ook doet, dan denk ik dat als God ons helpt, dat jij het vanmiddag ook helemaal kan begrijpen. We gaan drie dingen doen in deze preek. Ik wil met jullie eerst uitzoomen van dit verhaal. We hebben eigenlijk een camera in de hand. Eerst gaan we een beetje uitzoomen. Wat is de omgeving van het verhaal? Wanneer gebeurt dit wonder in Nain? Daarna gaan we weer inzoomen. Wat gebeurt er nu precies? En we letten op de details van het verhaal en vooral op het hart van Jezus. En dan als laatste, aan het eind van de preek, heel kort, draaien we de camera naar onszelf. En stellen we onszelf de vraag, wat heeft dit verhaal ons te zeggen? Wat heeft dit verhaal jou nu te zeggen? Jou in jouw omstandigheden? Oké, drie perspectieven. Eerst de zoom-out. Lucas is de enige die dit verhaal vertelt. Je vindt dit verhaal niet bij Matthäus, niet bij Marcus en ook niet bij Johannes. En als je je Bijbel voor je hebt in Lucas, dan zie je dat hij dit doet op een belangrijk moment. In de vorige hoofdstukken, hoofdstuk 6, 5, 4, 3, heeft Jezus onderwijs gegeven en hij heeft genezingen verricht. Maar als je die hoofdstukken zou lezen, dan ontdek je dat het volk, de menigte, nog niet gereageerd heeft. Men heeft Jezus nog niet publiekelijk erkend als Messias. Telkens doet hij iets, zegt hij iets, maar Lucas beschrijft niet dat het volk daar instemmend of afkeurend op reageert. Je zou kunnen zeggen, de menigte is nog in afwachting over wie deze man nu is. Dan komt hoofdstuk 7. En hoofdstuk 7 begint met een genezing op afstand. Namelijk de genezing van een slaaf van een Romeinse hoofdman, waarbij Jezus zich verwondert over het geloof van deze man. Jezus zegt dan in Lucas 7, het eerste deel van het hoofdstuk, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En hij bedoelt dan het geloof van deze Romeinse man, die geloof had dat zijn slaaf, zijn dienaar zou genezen. Maar zelfs na deze genezing blijft het stil. Wat vindt het volk van Jezus? Erkennen ze hem als profeet, als priester, als koning? Het is stil. En dan volgt het verhaal van ons. Het verhaal van die opwekking van die jonge man in Nain. En als je goed hebt meegelezen, zie je aan het einde van het verhaal een reactie van het volk. Vers 16. En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten God en ze zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Met andere woorden, nu Jezus een dode heeft opgewekt, erkent het volk hem in ieder geval als profeet. Wat gebeurt er daarna? We waren bezig om uit te zoomen, hè? Dus we hebben nu even de grote lens, zou je kunnen zeggen. Wat gebeurt er na dit verhaal? Nou, dat is interessant. Na dit verhaal, die toch wel wat bizarre gebeurtenis, dat Johannes de Doper in de gevangenis zit en twijfelt over wie Jezus is. En dan stuurt Johannes zijn discipelen naar Jezus toe en dan zeggen ze, bent u het nu die wij verwachten of verwachten wij iemand anders? Simpel gezegd, Johannes is gaan twijfelen over de vraag, is Jezus van Nazareth werkelijk de Messias? En dan zegt Jezus, vers 22, ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt. Namelijk, dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatse gereinigd worden, doven kunnen horen en doden worden opgewekt en aan armen het evangelie verkondigd wordt. Met andere woorden, wat er net is gebeurd, al die wonderen, doven die kunnen horen, dat is inderdaad een wonder. Blinden die kunnen zien, doden die worden opgewekt, dat is het bewijs dat Jezus de Messias is. Met andere woorden, deze gebeurtenissen onderstrepen, Jezus is werkelijk de beloofde profeet, priester en koning die komen zou. Daarom doet Jezus deze tekenen. En die tekst uit Lucas 7 vers 22 is een citaat uit de profeet Jesaja. Met andere woorden, dit verhaal, en dit is de zoom out, lieve mensen. Voordat we kijken naar het karakter van Jezus, voordat we kijken naar wat betekent dit verhaal voor ons, moeten we eerst de grotere bedoeling zien. Dit verhaal onderstreept. Niemand mag eraan twijfelen. Jezus is de Kyrios. Hij is de Messias. Hij heeft alle macht. Zelfs doden kan hij opwekken. Dat is de zoom out. Dan gaan we nu naar de zoom in. We draaien de camera scherp op het verhaal van wat er in Nain gebeurt. Een heel aandoenlijk, persoonlijk verhaal. En het is heel bijzonder hoe Lucas het vertelt. De Bijbel, lieve mensen, is zo'n mooi boek. Ik heb vanmorgen in onze gemeente in een serie gesproken over dat we bezig moeten zijn met de leer van de apostelen, met het woord van God. Het woord van God, dit kan je zo helpen in je geestelijk leven als je begrijpt, de Bijbel is zo'n bijzonder boek. Kijk eens naar dit verhaal. Lucas beschrijft in vers 11 en 12 twee menigten. In vers 11 zie je dat hij beschrijft dat Jezus en een grote menigte op weg ging naar Nain. Dat is de eerste menigte. En in vers 12 is er een andere menigte. Kijk maar, toen Jezus nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. En een grote menigte was bij haar. Dus Jezus beschrijft twee menigten. Vers 11, de menigte rondom Jezus. Vers 12, de menigte rondom de vrouw die haar zoon gaat begraven. En dan in het middenste stuk van het verhaal beschrijft Lucas de ontmoeting tussen Jezus en twee personen. Als eerste de ontmoeting tussen Jezus en de vrouw. Jezus die in vers 13 de vrouw ziet en tegen haar spreekt. En dan in vers 14, dat is de tweede persoon, de ontmoeting met de overleden man die Jezus opwekt uit de dood. Vers 15, dat Jezus hem teruggeeft aan zijn moeder. Dus twee menigten en dan een ontmoeting met twee personen. En aan het einde van het verhaal zie je twee reacties op het wonder. Vers 16, vrees greep hen aan en ze verheerlijkte God. En ze zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft naar zijn volk omgezien. En vers 17, dat is de tweede reactie. Het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de menigte. Bijzonder. Twee menigten, twee ontmoetingen, twee reacties. Nu naar het verhaal. Ik denk dat het al laat op de avond was toen Jezus met zijn menigte met zijn groep mensen bij Nain aankwam. Nain is een klein stadje ten zuidwesten van Capernaum. Jezus is waarschijnlijk 's morgens vroeg vertrokken en heeft die dag zo'n 40 kilometer afgelegd. Zo'n ruim 8 tot 10 uur lopen. Dus het is waarschijnlijk al avond als je de pauzes meerekent en de tussenstop dat Jezus aankomt in Nain. met zijn discipelen en een grote menigte, een groep die bij hem is. Weet je wat heel bijzonder is? In de Bijbel lees je maar één keer over Nain. Nain was een superklein gehuchtje, wat eigenlijk niet van betekenis was. Maar dat vind ik indrukwekkend. God had het zo bestemd dat Jezus daar vandaag moest zijn. Precies op het tijdstip dat die vrouw, die diep verdrietige vrouw, naar buiten komt om haar enige geboren zoon te gaan begraven. In Gods programma, lieve mensen, is niets toevallig. Er is geen dag voor God onbruikbaar. God laat alle dingen medewerken. En Jezus leefde volgens het hemelse programma van zijn vader. Precies op die dag deed hij dat onbeduidende stadje aan. Bijzonder toch? En terwijl ze daar, ga je mee naar Nain? Ga je mee? Terwijl ze daar bij de stadspoort van Nain komen, komt er een andere menigte de stad uit. Heel duidelijk een begrafenismenigte. Wat een verschil hè, tussen die twee menigten. Die ene groep die is met Jezus en die is opgelaten over zijn onderwijs. Die wil Jezus volgen. Ze hebben er zelfs 40 kilometer voor afgelegd. Die kijken misschien wel vrolijk uit hun ogen, want ze zijn enthousiast over de rabbi. En die andere menigte, die zie je hier op het plaatje, die kijkt daar verdrietig met deze huilende moeder. Nou, als het nog niet te zien was dat het een rouwstoet is, dan was het wel te horen. Want na Joods gebruik zijn er rouwklagers en muzikanten die vol misbaar de menigte naar het graf leiden. En als je nog wat beter kijkt, je moet wel goed kijken hoor. Als je nog wat beter kijkt, dan zie je nog iets meer. Voor de lijkbaar, wij hebben een kist, maar daar was het vaak een soortje brancard met opstaande randen. Je ziet het op het plaatje, daar lag dan de dode in. Voor de lijkbaar loopt een gebogen vrouw. En als je goed zou kijken op die lijkbaar, dan zie je daar een jonge man liggen. Tragisch, een jonge man die overleden is. Lucas maakt het duidelijk, hij zegt, de overledene was de enige zoon van zijn moeder en zij was nota bene ook al weduwe, dus haar man was eerder al overleden. Zij is dus een kansarme vrouw die haar hoop op overleven kwijt is. Die had ze waarschijnlijk op haar zoon gevestigd. Die zou haar in leven houden, die zou voor haar zorgen, die zou voorzien. Maar nu haar man en haar zoon overleden is, is ze ultiem sociaal kwetsbaar. Vandaag is ze in ieder geval nog omringd door een menigte die waarschijnlijk op de dag van het overlijden met haar meegaat om op dezelfde dag haar zoon te begraven. Wat een verdriet, hè? Heb je het wel eens meegemaakt? Van dichtbij, iemand van wie je veel hield, begraven. Ken je de pijn van rouw? Ken je de pijn en het verdriet van iemand die je dierbaar was, die je ontvallen is? Het is wel heel moeilijk om een, soms ook mooi, maar vaak ook moeilijk om bijvoorbeeld een oudere vader of moeder te begraven. Omdat als de relaties goed en gezond waren, je zo iemand mist. Hoe moeilijk is het om iemand die jonger is dan jou te begraven? Helemaal als het je zoon of dochter is. Ik kan me voorstellen dat die moeder, die vrouw, echt ontredderd was. Laten we vanmiddag even in haar schoenen staan. Dat is een goede pastorale oefening om te lijden met hen die lijden. en te huilen met hen die huilen. En wat gebeurt er? Jezus ziet de menigte. Waarschijnlijk is Jezus gestopt met wandelen en de menigte die bij hem is ook. Mogelijk heeft Jezus zelfs gewacht tot de vrouw, die gebogen vrouw, langs hem heen schuifelt. En nu laat Lucas na vers 13 de menigten even voor wat ze zijn. En Lucas richt zijn camera helemaal op wat Jezus gaat doen. Dat vind je in vers 13 tot en met 15. En ik heb daar vier dingen uitgehaald die ons het hart van Jezus laten zien. We zijn bij de kern van de preek. Dus als je ergens wakker moet zijn, is het nu. Vier dingen over het hart van Jezus. Als eerste zien we dat Jezus de vrouw ziet. Zie je dat in vers 13 staan? En toen de Heer haar zag. Lucas die dit beschrijft is een arts. Ik kan me voorstellen dat Lucas misschien wel het meest geïnteresseerd was in het medische wonder. Iemand die uit de dood opstaat. Maar Lucas gaat eerst naar de Heer Jezus toe. En als eerste schrijft hij heel fijngevoelig, toen de Heer haar zag. Hij ziet haar. Jezus rent niet met zijn menigte de stad in, het dorp in, door de poort, op zoek naar een hotel of naar een slaapplaats, moe van de reis. Nee, Jezus stopt. Jezus richt zijn gedachten op die menigte die komt. Hij richt zijn blik op die kromgebogen, verdrietige vrouw. En hier staat, hij ziet haar. Even een detail voor de Bijbelstudie freaks onder ons. Dit is de eerste keer in het Lucas-evangelie dat Lucas het woordje kurios gebruikt. En toen de Heere, de kurios, haar zag. Dus wat Lucas wil zeggen is de almachtige, kurios betekent almachtige, de heerser, de allerhoogste. Hij staat stil en hij kijkt naar deze vrouw. Hij peilt haar leed. Er is een lied in het Engels, een oude hymne, die zingt, His eyes are on the sparrow. Zijn ogen zien de mus, de spreeuw. En dan vervolgt het lied, And I know he's watching me. Als die het vogeltje ziet, dan ziet hij ook mij. Hoe zouden die ogen van Jezus eruit hebben gezien, denk je? Liefdevol. Hij is een medelijdende hoge priester. Jezus ziet de vrouw. Zou je wel eens in die ogen willen kijken? Tweede wat Jezus doet. Er staat, toen de Heer haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. Wat gebeurt hier? Jezus kijkt naar haar. Ik hoop echt dat je me volgt. En dat je je met mij verwondert over dit gedeelte. Jezus kijkt naar haar en terwijl die nadenkt, zich verplaatst in deze vrouw, wordt Jezus, volgens Lucas, de HSV vertaalt het zo, innerlijk met ontferming bewogen over haar. Dat innerlijk met ontferming bewogen worden, dat is als je een beetje bekend bent met de Bijbel, dan val je nu niet van je stoel, want dat is een term die vaker voortkomt in de Bijbel. In het Grieks, esplagniste, komt van het werkwoord splagnitsomai. Splagna, dat zijn je ingewanden, je binnenste organen. In de antieke denkwereld waren dat de zetel van de diepste emoties. En dat achtervoegsel, achter splagna, splagnitso, geeft aan, die diepste ingewanden van Jezus, ik vertaal het nu heel letterlijk, die komen, terwijl die naar deze vrouw kijkt, die komen in beweging. Jezus raakt in een bepaalde toestand als hij naar die vrouw kijkt. Letterlijk betekent dus, hij wordt tot in zijn ingewanden geraakt. Je kan ook zeggen, anders Nederlands vertaald, hij wordt van binnen omgedraaid. Of hij is diep innerlijk bewogen. Jezus kijkt niet even vluchtig naar die vrouw en zegt, ach, wat verdrietig. Nee, Jezus kijkt naar die vrouw en vervolgens gebeurt er iets. De aanblik van deze vrouw en de gedachte wat deze vrouw overkomt, want hij weet alles, hij weet ook dat haar man overleden is, dat brengt Jezus diepste gevoelsleven in beweging. Dit is dus niet een oppervlakkig medelijden, zoals je wel eens naar een fotootje kan kijken en zegt, ach, dat arme mens. Dat is het niet. Jezus raakt in beroering over haar. Dat die term, innerlijk met ontferming bewogen, we zijn nu bij het hart van Jezus, komt in de Bijbel meerdere keren voor, ook in het Nieuwe Testament met name. En daar waar het in het Nieuwe Testament voorkomt, gaat het bijna altijd over Jezus of over God. Dat is indrukwekkend. Laat ik je laten zien. In Matteüs 9 staat er dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen wordt over de scharen zonder herder. In Matteüs 15 is Jezus innerlijk met ontferming bewogen over mensen die geen eten hebben. Ze hebben geen brood om te eten. In Matteüs 20 is Jezus innerlijk met ontferming bewogen over twee blinden. In Markus 1 over een melaatse. In Lucas 7 ons verhaal over die weduwe. In Lucas 10 is die barmhartige Samaritaan innerlijk met ontferming bewogen. Telkens datzelfde Griekse woord. En die barmhartige Samaritaan is allereerst een afbeelding van Jezus. Die de gewonde man aan de kant van de weg opzoekt. En in dat hele bekende verhaal, Lucas 15... de verloren zoon, is het de vader die innerlijk met ontferming bewogen is en naar zijn verloren jongste zoon toerent. Met andere woorden, het is overduidelijk, dit is een begrip wat vooral in de Bijbel wordt gebruikt voor het hart van God en het hart van Jezus. Lieve mensen, wat leren wij hier? Wij leren uit dit verhaal, we gaan het zo toepassen naar ons. Maar we leren allereerst wat er in het hart van Jezus leeft voor mensen die lijden. Voor zwakke mensen, voor zieke mensen, voor rouwende mensen, voor neerslachtige mensen, voor eenzame mensen, voor zondige mensen, voor hongerige mensen. Komt dit ook in het Oude Testament voor? Ja, bijvoorbeeld in Jeremia 31 vers 20, waar God over Israël zegt, is Efraïm niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Daarom is mijn binnenste bewogen over hem. Ik zal mij zeker over hem ontfermen. Jezus wordt geraakt door onze zwakheid. Hij weet wat we hebben doorstaan. En hier zie je God in menselijk vlees met medelijden. Het breekt Jezus' hart om een weduwe in droefheid te zien. Om het gezin gebroken te zien worden. Om een vrouw te zien lijden. Misschien zijn hier mensen die zeggen, ik ben Jezus niet, maar ik weet wel wat het is om innerlijk met ontferming over iemand bewogen te zijn. Dat je hart soms breekt over een bepaalde aandoenlijke situatie. Ik kom daar aan het einde van de preek zo nog even op terug, dat wij ook innerlijk met ontferming bewogen kunnen worden. Maar ik wil je eerst even herinneren aan iets anders. Het is heel mooi dat jij en ik dat ook kunnen zijn op een bepaalde manier. Maar weet je, wij zijn gewend, geraakt aan lijden, verdriet, ziekte, dood en pijn. Wij kunnen op het journaal een bericht zien van honderden doden bij een aardbeving. En 2 seconden later zien we een reclame voor de beste tandenborstel. En we flitsen zo door. We zijn er gewend aan geraakt. Maar Jezus, lieve mensen, komt uit een hele andere wereld. Jezus is eeuwenlang bij de Vader geweest in een smetteloze, pijnvrije, zondevrije wereld, waarin alles in harmonie was. Jezus is eeuwenlang aanbeden in de hemel. Jezus heeft eeuwenlang in de hemel harmonie gezien. En toen er disharmonie was met de opstand van Satan, is dat disharmonie uit de hemel gegooid en ging de hemel verder in harmonie. Dus Jezus is niet bekend van dichtbij met lijden, pijn, verdriet, ziekte, dood, zonde. En hij kwam in de wereld en hier wordt hij geconfronteerd. Ook als hij deze vrouw ziet met haar zoon op die lijkbaar, dat hele gezin wat uit elkaar gevallen is, beseft Jezus veel meer dan jij en ik wat hier nu precies is gebeurd. Jezus voelt aan wat de zonde, wat de duivel teweeg gebracht heeft. Jezus peilt eigenlijk wat er gebeurd is sinds Genesis 3 en wat de grote gevolgen zijn. En terwijl Jezus dat ziet, zou je kunnen zeggen, moet hij zich instinctief van dat leed hebben afgekeerd. Van ik kan dit niet zien, ik kom uit een andere wereld. Sorry mensen. Ik ben altijd bij mijn Vader in de hemel geweest en nu ben ik hier en zie ik zomaar een vrouw die een man en een kind kwijt. Dat kan ik niet aan. Maar wat Jezus doet, en dat vind ik zo bemoedigend en zo vertroostend. Jezus keert zich niet instinctief van die vrouw af, maar hij keert zich naar die vrouw toe. En daarom is dat innerlijk met ontferming bewogen. Niet alleen verdriet en bewogenheid, maar er zit, en dat kun je ook zo vertalen vanuit de grondtekst, er zit ook iets van verontwaardiging in. Dat Jezus, die tekst uit Jeremia 31 die hier staat, die kun je ook vertalen met dat God over Israël, hij zegt, is het niet voor mij een dierbare zoon? Is mijn binnenste niet bewogen over Israël? Daar zit ook iets in, iets van brullen, iets van grommen, alsof God van binnen verontwaardigd is van wat gebeurt hier? Zo is Jezus ook verontwaardigd over het leed en over de macht van de zonde en over de macht van de dood die deze jonge man gegrepen heeft. En Jezus voelt haar fijn aan. Hierom ben ik in de wereld gekomen. Om deze dynamiek, om dit kwaad te doorbreken. Dit is mijn missie. Hierom ben ik uitgezonden. Niet allereerst om die zoon op te wekken. Maar om door mijn kruis en opstanding een einde te maken aan de macht van de zonde en aan de macht van de dood. Jezus is verontwaardigd. Voel je dat aan? Ik niet zo goed. Want ik ben maar een klein mens. Maar ik vind het wel heel indrukwekkend dat Jezus dat is. Wie is Jezus eigenlijk? We gingen niet kijken naar zijn cadeautjes, weet je nog? We gingen kijken naar zijn moeilijke, hè? Moeilijke, hè? Zoals ik het moeilijk vind bij dat etentje om op mijn vrouw gericht te zijn en niet op de cadeautjes. Zo is het voor ons moeilijk om echt op zijn hart gericht te zijn. Maar ik hoop dat je het vanmiddag meemaakt. En dan komt de derde wat Jezus gaat doen. Indrukwekkend. Jezus begint te spreken. Hij zegt tegen haar, tegen die vrouw, huil niet. Hey mensen, even een vraagje tussendoor. Vind je dat een pastorale opmerking? Misschien zeg je, joh, ik was net onder de indruk van het karakter van Jezus. En nu spreekt hij 2 woordjes en ik zeg tegen die vrouw, huil niet. Nee, als jij en ik dat zouden zeggen, zou het misschien niet zo pastoraal zijn. Maar Jezus weet wat hij gaat doen. En hij ziet de tranen in de ogen van deze vrouw. Zorgen er misschien wel voor dat ze het wonder wat staat te gebeuren niet goed ziet. En daarom zegt Jezus, wrijf je ogen uit. Dit doet me denken aan Openbaring 5, waar de ouderling tegen Johannes zegt, huil niet. Ik heb de macht om de zegels te verbreken. Ik heb de macht om te interveneren, om een verandering te brengen. En dan gebeurt er iets ongewoons. Jezus spreekt en dan vers 14, hij ging naar de baar toe en raakte die aan. De dragers zijn maar gestopt met lopen. Ben je er nog bij op die begrafenis? Jezus stapt naar die baar toe, wat natuurlijk heel ongebruikelijk was, zeker met de Joodse reinheidswetten, waarbij je eigenlijk afstand moest houden van een dode. De dragers die zijn geschokt en die stoppen maar. Ik denk, wat gebeurt hier? Onderweg naar het graf worden we gewoon stand gehouden. Wat gebeurt er? En hij raakt, zegt Lucas heel fijnzinnig, we pauzeren eventjes en we gaan heel langzaam door die tekst. Hij ging naar de baar en hij raakte die aan. Sommige vertalers zeggen ook dat hij daarmee ook de zoon, de overleden man, aanraakte. Dat was echt not done. Want als je een dode aanraakte, dan werd je onrein. De reine wordt onrein door de onreinheid van de onreine. Maar met Jezus is het anders. Als Jezus de reine, een onreine, aanraakt, gaat de onreinheid van de onreine niet over op de reine, maar de reinheid van de reine gaat over op de onreine. Dat is wat er gebeurt. En Jezus raakt die baar aan en hij begint tegen die jongen te spreken. Geen lange verhalen. Geen show. Geen heidens geprevel zoals ooit de Baalpriesters zichzelf kerfden en riepen tot hun God. Nee, Jezus zegt, als de Kyrios, als de machthebber, jongeman, ik, de grote ik ben, ik zeg je. En dan klinkt het bevel uit de mond van Kyrios Jezus, sta op. En Lucas de arts, die heel goed weet wat ziekte en dood is, schrijft, en de dode ging overeind zitten en begon te spreken. Kortom, deze jonge man is levend geworden. Hij gaat rechtop zitten op de brancard. De menigte is perplex en hij begint te spreken. Lieve mensen, dit is onze Heer Jezus Christus. Vanmiddag hebben we het over zijn hart, maar hier zie je ook iets van zijn daden. Toch iets van zijn cadeaus, iets van zijn macht. Als hij spreekt tot de dood, dan moet de dood wijken. Dat kan hij nog steeds, letterlijk, maar ook geestelijk. Jij en ik, wij kunnen soms mensen niet meer bereiken. Misschien zit hier wel een moeder die zegt, ik ben het contact met mijn zoon of dochter bijna kwijt. Misschien heb je wel een vriend of een neef of een buurman of een collega, waarvan je zegt, ik zou niet weten hoe die persoon voor Jezus gewonnen zou kunnen worden. Vanmiddag erkennen wij als gemeente, als Jezus tot deze geestelijk dode spreekt, heeft hij slechts één woord nodig. En de doden staan op. Dit is onze heiland. Mij is gegeven, zegt hij, alle macht in hemel en op aarde. Johannes 5 zegt, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En wie ze gehoord hebben, die zullen leven. Jezus begint te spreken en verricht het wonder. En dan de laatste. Dat vind ik zo indrukwekkend. We zouden het bijna vergeten. Vers 15. En Jezus gaf hem aan zijn moeder. Hoe is dat gegaan? I don't know. Maar ik weet wel dat de jongen rechtop ging zitten en begon te praten. Wat zou hij gezegd hebben? Het staat er niet, maar sommige verklarers zeggen, misschien heeft hij wel gelijk naar zijn moeder gevraagd. Misschien is die jongen wel met paniek gestorven, omdat hij dacht, wie gaat voor mijn mama zorgen? En nu wordt hij wakker uit de doodslaap en hij wrijft in zijn ogen, hij gaat overeind zitten en hij spreekt. Misschien heeft hij wel gezegd, waar is mama? En Jezus pakt hem bij de hand, dit staat er, en gaf hem terug aan zijn moeder. Kan je je iets van het wonder voorstellen? En dan roept de menigte uit. Een groot profeet is onder ons opgestaan. Heel waarschijnlijk denken de mensen in Nain en de volgelingen van Jezus, misschien wel net als jij, dat ooit een profeet, zijn naam is Elia, 1 Koningen 17 vers 23, een dode jongen opwekte die de enige zoon was van zijn moeder. En dat hij, nadat die jongen is opgewekt, 1 Koningen 17, 23, deze jongen teruggaf aan zijn moeder. Het veld vind je in 2 Koningen 4 bij Elisa. Indrukwekkend. Blijkbaar ziet het volk, deze man is een profeet. Ik ga de preek afsluiten. Ik zei tegen jullie, ik sluit de preek af met de zoom naar onszelf. Hoe zouden wij hierop moeten reageren? Eerste. Wij zijn vanmiddag niet letterlijk in Nain. Maar de verkondiging van het woord. Misschien had iemand anders een betere preek over dit thema kunnen houden. Misschien is er nog veel meer over te zeggen. Maar dit weet ik. Als het woord van God verkondigd wordt, zo ook nu vanmiddag, dan is de werkelijkheid die het woord van God beschrijft even present als toen het verhaal in Nain gebeurde. Met andere woorden, jij bent in de geest, door de preek, door de verkondiging van het woord, vanmiddag in Nain present. En je bent voorgesteld aan de Heer Jezus Christus. Daar kun je niet omheen. Wat zou onze eerste reactie moeten zijn 2000 jaar later? Vanmiddag zouden wij als gemeente De Bron, hier in Landgraaf, 2000 jaar later, net als de mensen toen, onze Heer Jezus Christus moeten erkennen en hem verheerlijken en moeten zeggen, hij is de profeet en wij weten dat hij nog meer gedaan heeft, dus kunnen we hem ook huldigen als priester en koning. Dit verhaal zou vanmiddag ons moeten brengen tot voor het eerst of opnieuw de erkenning van Jezus Christus. Dat je nu in je hart zegt, Heer Jezus, u bent de profeet, u bent de koning en u bent de priester. Ik prijs uw naam. U hebt de macht over de dood.
Halleluja.
En het tweede wat het met ons zou moeten doen, we zouden Jezus net als de menigte in vers 17 moeten gaan verkondigen. Wij zijn vanmiddag getuigen geweest van een wonder. We hebben al een getuigenis vanmiddag gehoord en vanmiddag zien we nu een wonder van de Heer Jezus Christus. Als je gelooft dat dit waar is, de tijd 2000 jaar geleden heeft het wonder niet minder gemaakt. Als ze er in Nain enthousiast over waren en het gerucht verspreidden in de omgeving, dan zouden wij ook in onze omgeving deze week moeten vertellen, ik heb een Heer die wonderen doet. Dat is het eerste. Tweede. Wij leren Jezus hart kennen. Dat is het tweede wat we mee moeten nemen. Als ontfermend en vol mededogen. Jezus is, en nu komt het bij ons, bewogen over de ware jij. Zoals jij er nu bij zit, happy of niet happy, verdrietig of vrolijk, in de Heer of een beetje afgeweken en afgedwaald, in overwinning of teruggevallen in zonde. Vanmiddag verkondig ik je op grond van dit verhaal, onze Heer Jezus Christus is bewogen over waar jij bent. Dit is het evangelie. Zijn bewogenheid gaat naar jou uit, waar jij nu bent. Hij wil jou en mij redden uit het riool van je leven. En dat begrijpen wij zo moeilijk. Maar die liefdevolle ogen van hem, zijn onrustige binnenste, om jou goed te doen, naar zijn welbehagen, te redden, nabij te zijn, te verzekeren van je heil in Christus, je opnieuw te reinigen als je bent teruggevallen, je nabij te zijn als je lijdt of verdriet hebt of eenzaam bent. Dit is de Heer Jezus Christus. En hij is sinds 2000 jaar geleden, sinds eeuwigheid, niets veranderd. Jezus' innerlijke bewogenheid heeft geen millimeter aan terrein verloren. Deze Jezus toen is de Jezus nu. Deze Jezus voor die vrouw is de Jezus voor jou. Ontvang het. Waarom ben je een vijand van je eigen ziel? Kom op, ontvang het. Wees niet zo trots. Je hebt hem nodig. Je hebt zijn ontferming nodig. Ontvang het. 3. We zien vanmiddag in dit verhaal ook dat Jezus de Kyrios is. De machthebber die de dood een halt toeroept. Hier door deze jonge man op te wekken. Dat doet hij niet altijd. Zover wij weten, uit de evangelie, heeft Jezus, we weten niet alles natuurlijk, maar zover wij na kunnen gaan, heeft Jezus 2 of 3 mensen opgewekt uit de dood. Veel doden heeft Jezus dus niet opgewekt. Veel rouwenden kregen hun gestorvenen niet terug. Dat is ook nu bijna altijd het geval. Misschien zitten er vanmiddag mensen in de gemeente die zeggen, ik vind dit een heel mooi verhaal, maar als ik heel eerlijk ben, vind ik het ook een moeilijk verhaal. Want ik heb in mijn leven ook verliezen geleden. En ik heb vurig gebeden om genezing. Maar het heeft niet plaatsgevonden. Ik snap dat je dit verhaal moeilijk vindt. Jezus lijkt hier de grote probleemoplosser die hij volgens jou in jouw leven in die situatie niet was. Maar hoewel je verdriet en je pijn te begrijpen is, wil ik je aan iets herinneren. Deze jonge man is weer levend geworden, maar is bijvoorbeeld net als Lazarus, de broer van Martha en Maria, misschien 5 of 10 jaar later, misschien 20 jaar later, misschien 40 jaar later, misschien 1 jaar later, ook weer overleden. Met andere woorden, Jezus wekte deze man niet op om eeuwig te blijven leven. Hij wekte hem op om te laten zien dat hij de Messias is. Weet je nog van het begin van de preek? En wat ging de Messias doen? Luister goed. De Messias wist dat hij binnenkort, in de climax van zijn leven, naar het kruis zou gaan. Daar zijn leven zou geven. Met de machten van de hel en met de straf van de zonde het gevecht zou aanbinden. Om 3 dagen later uit het graf op te staan. En de belofte te doen dat ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft ontvangen. En dat ieder die in hem gelooft, al word je 80 of 40, al word je ziek en niet beter, of ziek en wel beter, maar de grote hoop is niet op genezing en beterschap en wonderen in dit leven nu. De grote hoop is op de opstanding uit de doden, die iedereen zal meemaken die in Jezus gelooft. Dat je wordt opgewekt met een nieuw lichaam om nooit meer te sterven. En dat ging Jezus bewerken door zijn dood en opstanding. Jezus zegt, ik zal de dood verslaan. Ik leef en jullie zullen leven. En allen die in Jezus gestorven zijn, worden eens opgewekt. Ja, nog heerlijker. Met een opstandingslichaam dat nooit meer sterft. Tot slot. Als je dit hart van Jezus ziet, dan kun je inderdaad de vraag stellen, kunnen wij die gevoelens ook hebben? Gevoelens van ontferming en bewogenheid met andere mensen. Ik vroeg dat je net al in het midden van de preek. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt. Dat je zo bewogen was met iemand in een moeilijke situatie. Dat je eigenlijk niet anders kon dan voor die persoon bidden. Of die persoon bijstaan. Soms is dat zo, hè, dat God je iemand op het hart bindt. Ik weet zeker dat er mensen zijn die vanmiddag die dat weten. Je zegt voor die doelgroep of die mevrouw of die tante of dat gemeentelid. Of voor die kinderen uit de gemeente. Daar moet ik voor bidden. Paulus zegt in Kolossenzen 3 vers 12. Bekleed je met innige gevoelens van ontferming. En in Filippenzen 1 vers 8 zegt Paulus, ik verlang naar jullie met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit is spectaculair. Paulus zegt niet, ik, Paulus, verlang naar jullie met mijn gevoelens. Weet je wat hij zegt is? God heeft zijn gevoelens, Jezus Christus heeft zijn gevoelens tot de mijne gemaakt. En met de gevoelens van Jezus Christus verlang ik naar jullie. Vanmiddag kun je dus vragen aan God of hij jou door zijn geest de gevoelens van Jezus Christus wil geven, waardoor jij kan huilen over het leed van andere mensen. Of volhardend kan bidden voor die ene persoon die jouw gebed zo nodig heeft. Mag God jou iemand op het hart binden voor wie je innere gevoelens van ontferming krijgt? De haastige christen maakt dit niet mee. Die kan niet wachten voor het aangezicht van God. Abraham had het geleerd. Hij kon niet slapen vanwege Sodom. En niet slapen vanwege Lot. En als God wegging, toen God wegging om Sodom en Gomorra te verwoesten, staat er in Genesis, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heer. Met andere woorden, Heer, ik heb een nood met u te delen. Ik heb een gebedslast op mijn hart. Zo kan God jou innige gevoelens van ontferming geven. Dat je je dochter niet loslaat, tenzij God haar zegent. Laten we Jezus erkennen. Laten we ons verwonderen over zijn hart. Laten we verwachting hebben op de hoop van de opstanding. En laten we ons identificeren met de gevoelens van Jezus, waardoor wij in deze wereld innerlijk met ontferming bewogen zijn. Een afschaduwing van Jezus hart. Laten we samen bidden. Vader God, dit verhaal van 2000 jaar geleden brengt ons vanmiddag opnieuw in na in en maakt ons getuigen van een wonder dat u, Kyrios Jezus, hebt gedaan. Wij willen u erkennen. Wij willen u prijzen als Messias, als hoge priester, als profeet, priester en koning. En we willen in de komende week ons niet voor u schamen, maar spreken over u. Dat het gerucht zich in de omgeving verspreidt. We willen ons verwonderen over uw hart, uw bewogen hart, ook voor ons, zondige, lijdende, zwakke mensen. We willen verwachting hebben dat er door uw lijden, uw dood en opstanding, hoop is. Niet alleen voor een opstanding hier en nu, maar voor een opstanding straks en daar, die voor eeuwig zal zijn. Halleluja. En we willen ons voor uw aangezicht zetten en zeggen, Heere God, maak uw gevoelens van ontferming tot de onze. Leer ons huilen waar we zouden moeten huilen. Leer ons verontwaardigd zijn. Als we verontwaardigd moeten zijn over onrecht en zonde dat geschiet. En maak ons verheugd en blij. Als we ons zouden moeten verheugen en blij zijn over wat u doet. Geprezen is uw naam. Halleluja. Amen.